God zegen je. Gemeente, ik maak u nog bekend dat volgende week de diensten om 10:00 en om 6:30 gehouden worden. En in beide diensten op dominee Liefding voor te gaan. En dan is er 's morgens bediening van het heiligavondmaal. En 's avonds ook bediening en nabetrachting heiligavondmaal. De collecten die zijn bestemd voor de verwarming en de tweede voor de evangelisatie. Je kunt deze in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede zij u van God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon, door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 34. Psalm 34 en daarvan het 6e en 7e vers. Psalm 34, vers 6 komt, kinderen, hoort naar mij. Neem mijn getrouwe raad in acht. En het 7e vers, houd dan uw tong in toom, dat zij nooit schandelijk spreek of smaal. En dat in verband natuurlijk met de behandeling van zondag 43, waar dan het negende gebod behandeld wordt. Vers 6 en 7 van Psalm 34. Na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 35, vers 13, laat ons alom zijn lof ontvouwen. Nee, ik zeg het verkeerd. Psalm 35, vers 13. En ik had vers. Psalm 33 las ik voor. Maar laat vromend juichend allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd, die lust, die ijver nooit bedwingen. Het 13e vers van Psalm 35. En wij beleiden dan met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden, gemeente. O Heere, getrouwe en barmhartige God en Vader in ons Heere Jezus Christus. Het is door uw grote goedheid dat we hier in dit kerkgebouw onze plaats mogen innemen. Of thuis in de stoel of op de bank. En dat we zo als gemeente samen vergaderd zijn rondom uw woord. En dan mogen we daarin toch opmerken dat het uw kerkvergaderend werk is, als u ons samenbrengt onder het woord. Als u ons ook samen verbindt door dat woord en door uw Heilige Geest. Maar Heer, als we dan zo de plaats hebben ingenomen, thuis of hier, we zijn zo van u afhankelijk. Want wie zijn wij? We zouden wel heel enthousiast kunnen zijn, maar met al ons enthousiasme worden we dan toch teruggeworpen op onszelf. En wat zijn we dan eenzaam? Maar Heere, wilt u het geven dat uw Heilige Geest aanwezig mag zijn thuis of hier. In het luisteren, in het spreken. En dat we door deze geest die u uitgestort hebt, ook dan vervuld mogen zijn en geleid mogen worden in al de waarheid. Och, als wij dit bidden en smeken van u, dan beleiden we het, we hebben het niet verdiend. U zou terecht aan ons voorbij kunnen gaan, dan zou u echt geen onrecht doen. Want wie zijn wij als we voor uw heilig aangezicht komen? Dan hebben we het niet meer. Dan moeten we wel door de knieën zakken. En u belijden al onze zonden en ongerechtigheden. O Heere, ga niet met ons in het gericht. Maar wilt u om Christus wel ons nog genadig zijn. En ons nog reinigen en wassen in het bloed van Jezus Christus. En zo heiligen door uw heilige geest dat alles wat in ons is ook u zou mogen groot maken. In onze gedachten, in onze woorden en in onze werken. En als we nu vanavond dan heel bijzonder dan ook stilstaan bij onze woorden. Hoe we daarmee omgaan. In ons spreken, in ons luisteren. Dan is er toch zoveel wat tegen ons getuigt, waarin we uw geboden en ook dit gebod hebben overtreden, en wat ons schuldig stelt voor u, terwijl we juist opgeroepen worden, ook juist vanuit het leerboek van de kerk, om dat te doen uit dankbaarheid, dat u het beste met ons voor hebt. Dat u juist ons daarin zo wil leiden, dat we het ook goed met elkaar zouden hebben. Niet alleen met u, maar ook met elkaar. En Heere, mogen we dat leren. En wij niet alleen, maar ook ons volk. De gemeente, maar ook het volk waartoe we behoren. We merken dan toch ook een verruwing in de taal ook op. En Heere, moet dat niet het einde ook zijn van zelfs de beschaving? Al is dat niet het allerbelangrijkste, de beschaving, het gaat om u. Maar toch ook dat. Heere, geeft u dat er diep ontzag mag zijn voor u, ook in ons spreken. En in alles wat we doen. Want wat kunnen we schade aanbrengen met onze woorden? O Heere, bewaar ons dan. Bewaar onze tong en onze mond. Opdat wij niet van uw wegen dwalen. Heere, verlicht ons door uw heilige geest. Om ook dit gebod de juiste wijze door te kunnen geven. Om met dit gebod uw woord dat u gegeven hebt op stenen tafelen. Om juist met dit woord het woord te bedienen. En dat dat ook een bediening der verzoening mag zijn. Om Jezus wel. Amen. Wij lezen uit de Heilige Schrift in verband ook met de behandeling van zondag 43. Jacobus 3. Jacobus 3. Jacobus 3. Zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetend dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen? Want wij struikelen allen en velen, indien iemand in woorden niet struikelt. Die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in de toom te houden. Ziet, wij leggen de paarden tomen in de monden, opdat ze ons zouden gehoorzamen, en wij leiden daarmee hun gehele lichaam om. Ziet ook de schepen, hoewel ze zo groot zijn, en van harde winden gedreven, zij worden omgewend, van een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte van de stuurder wil. Alzo is ook de tong een klein lid en roemt nochtans grote dingen. Ziet, een klein vuur, hoe grote hoop hout het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet en ontsteekt het rad van onze geboorte en wordt ontstoken van de hel. Want alle natuur, beide van de wilde dieren en van de vogelen, beide van de kruipende en van de zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet mijn broeders alzo niet geschieden. Welt ook een fontein uit dezelfde ader het zoet en het bitter. Kan ook mijn broeders een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen. Wie is wijs en verstandig onder u, die bewijzen uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid? Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de waarheid niet, die van bovenaf komt, maar is aards, natuurlijk duivels. Want waar nijd en twistgierigheid is, al daar is verwarring en alle boze handel. Maar de wijsheid die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende en ongeveinsd. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen die vrede maken. We lezen vervolgens zondag 43 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 43. En daar wordt dan het 9e gebod behandeld. Dat luidt: je zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En dat lezen we in Exodus 20 vers 16 en in Deuteronomium 5 vers 20. Maar de catechismus die werkt dat dan nader uit. Vraag 112, wat wil het 9e gebod? En dan het antwoord: dat ik tegen niemand valse getuigenis geven, niemand zijn woorden verdraaien, geen achterklapper of lasteraar zij, niemand lichtelijk en onveroord oordelen of helpen veroordelen, maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken van de duivel vermijden, tenzij dat ik de zware toorn van God op mij laden wil. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebben, oprechtelijk spreken en beleiden, ook de eer en het goed gerucht van mijn naaste naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Dus het 9e gebod: gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En naar aanleiding van de catechismus zien we dan in de eerste plaats een waar getuigenis geven, in de tweede plaats een vals getuigenis vermijden, en in de derde plaats een goed getuigenis bevorderen. Dus een waar getuigenis geven, een vals getuigenis vermijden, een goed getuigenis bevorderen. Maar eerst gaan we nog samen zingen uit Psalm 119 en daarvan vers 35 en 52. Psalm 119, vers 35 en 52. Er zijn hier nog best wat jongens en meisjes in de kerk. En ja, ik denk dat jullie allemaal wel kunnen praten. Of niet? Dat heb je thuis al geleerd. Maar dat is toch eigenlijk heel bijzonder. Dat is heel bijzonder. Dat de grote schepper ons die gave gegeven heeft dat we kunnen praten. Dat hele fijne instrumentje van de stembanden en het strottenhoofd, dat is ervoor nodig. En daar kunnen we ons nog over verwonderen, nietwaar? En we moeten niet vergeten dat er even groot wonder is dat we een taal of zelfs meerdere talen kunnen spreken. We kunnen begrippen onder woorden brengen. Gevoelens kunnen we uiten. Als je pijn hebt, dan kun je zeggen, au. Ja, dan weet je, dan weet papa of mama wat je bedoelt. En gedachten, die kun je verwoorden. En God is een sprekende God. En hij heeft ons zo geschapen dat wij ook kunnen spreken. En door middel van deze taal mogen we dan ook gemeenschap oefenen met God. Hij heeft zijn woord in mensenwoord gegeven. Zo heeft hij dat tot ons laten komen. Zelfs in onze taal. En wij mogen in onze taal, in het Nederlands, tot God spreken. Dat verstaat God. En we kunnen met elkaar communiceren door middel van de taal. Zo kunnen we gedachten wisselen. We kunnen elkaar leren kennen door middel van woorden. En uiteraard ook door de daden leren kennen. Wat een voorrecht kunnen spreken. En een taal te hebben om contact met elkaar te onderhouden. Dat moet het dan toch een zware handicap zijn als je spraak gestoord bent. En God wil nu echt ervoor komen dat we dat mooie wat hij gegeven heeft, dat stemmetje, dat we dat verkeerd gaan gebruiken. Woorden die kunnen namelijk leven wekken, die kunnen een ander goed doen. Maar ze kunnen een ander ook het leven onmogelijk maken. Ook kunnen woorden moorden. En erg is het als het zo ver komt met onze tong, met onze mond. En daar voelen we wel aan, denk ik, als ik hiermee begin, dat het toch zo'n belangrijk gebod is. Dat God dat op ons hart bindt. En dat we dat gebod ook intens lief mogen hebben. Hoe lief heb ik uw wet, ja, maar ook dit gebod. Letterlijk vertaald uit het Hebreeuws, dan luidt het namelijk het 9e gebod in Exodus 20. Gij zult tegen uw naaste niet als leugenachtige getuige optreden. En in Deuteronomium 5 vers 20. Gij zult tegen uw naaste niet als een vals getuige optreden. En dan wordt het dus niet eens zozeer gesproken van een getuigenis, maar van een getuige in onze tekst. En daarmee worden we eigenlijk de rechtszaal binnengeleid. Of zoals dat bij Israël het geval was, naar de oudste bij de poort van de stad gebracht. Of naar de rechter. Of naar de koning. Het 9e gebod, dat heeft als achtergrond de rechtspraak. Van de rechter wordt uiteraard in dit gebod gevraagd dat om betrouwbaar en onkreukbaar te zijn. Zonder aanzien des persoons moet er recht gesproken worden. Steekpenningen aannemen. Ja, dat is natuurlijk verderfelijk. Het woord getuige in de tekst, dat kan ook aanklager betekenen. Een aanklager, die mag niet vanuit verkeerde motieven gedrongen worden. In Israël moesten de aanklagers, als iemand beschuldigde van een ernstig delict, en ze hadden de doodstraf verdiend, dan moest die aanklager de eerste steen werpen. Als dat vonnis voltrokken werd. En daardoor werd er nog extra een beroep op het geweten gedaan. De aanklagers en de getuigen bij de rechtspraak, die mogen niets meer en niets minder dan de waarheid spreken. In de Bijbel was het oordeel van één getuige niet voldoende. We lezen het in de mond van twee of drie getuigen, zal alle woord bestaan. En advocaten die de nuttige functie vervullen om voor de beschuldigde in de bres te springen en bewijzen van schuld te eisen, kende men in Israël nog niet. Met vingerafdrukken en sluitende bewijzen werd niet gewerkt. En wij hebben allerlei technieken om bewijzen te leveren. En die had men toen nog niet. Denk alleen maar aan het DNA-onderzoek. Nee, heel veel waarde werd er gehecht bij de rechtspraak aan de getuigenverklaring. Maar wat kon iemand aan een ander enorm veel schade veroorzaken door als een leugenachtige getuige of als een valse getuige op te treden? Dat konden voor de rechter gedaagde zelfs het leven kosten. In de Bijbel lezen we van de eenstemmigheid van valse, leugenachtige getuigen. Denk maar aan de zaak van Nabot. Valse getuigers die waren bijeengeroepen. En ze verdienden natuurlijk geld aan. En met de bedoeling dat Nabot gedood zou worden. En tegen Stefanus werd vals getuigd. En niet te vergeten, dat schijnproces tegen Jezus. Ja, een paar woorden of een woord verdraaien, dat kon de doodstraf tot gevolg hebben. Volgens Spreuken 25 is een man die een vals getuigenis spreekt een strijdhamer, een zwaard, een scherpe pijl. Wij kunnen ons tegen een vals getuigenis niet verdedigen. We staan machteloos. Het kon dus echt waar worden. Woorden kunnen moorden. En geen wonder dat de overtreding van het valse getuigenis dan ook zwaar geslacht werd. We staan er lang niet genoeg bij stil wat het te betekenen heeft dat we nog leven in een land waar min of meer nog een betrouwbare rechtspraak aanwezig is. Er moet maar eens partijdig recht gesproken worden. Als de woorden tegen je gebruikt worden, als er niemand is te vertrouwen en er schijnprocessen gevoerd worden. Nou, je leest er toch genoeg van in andere delen van de wereld. Wat kun je tegen doen, ook tegen christenen? En ze komen in de dodencel terecht. En noem maar op. Onrecht lijden, dat is iets vreselijks. Een corrupte rechtspraak staat in dienst van een dictatuur, een demonische macht. En God wil door zijn gebod, dat wil ook in de eerste plaats het recht beschermen. Hij wil de overheid zijn dienares doen zijn en de waarheid aan het licht brengen. Hij wil over de rechtvaardigheid in de samenleving ook waken. Dus we worden wel opgeroepen om een waar getuigenis te geven. Maar ja, dan zien we vervolgens ook natuurlijk het tweede aandachtspunt. Om een vals getuigenis te vermijden. Want dit gebod, dat reikt nog wel verder in het beschermen van de naaste dan alleen het bewaken van de rechtspraak. In Israël was de rechtspraak een onderdeel van het gewone leven. Ik kwam er elke dag mee in aanraking. Tijdens het ingaan en het uitgaan van de stad zag men daar de oudsten in de poort zitten. De rechtspraak, dat hoorde helemaal bij het publieke leven. En vele zaken werden daar bij de poort beslist. Natuurlijk werd er bijvoorbeeld voltrokken. En dat lees je bij Rut. Boas, dat het huwelijk daar voltrokken wordt. En we hoeven dus zo'n grote stap niet te maken van het valse getuigenis in de rechtspraak, waarvan onze naaste de dupe kan worden, naar andere praktijken. De praktijken van het dagelijkse leven, waarvan de naaste de dupe wordt. De levensheiliging, die dient ook gestalte te krijgen in ons spreken met en over anderen. Wat kunnen wij door middel van onze woorden de ander een slechte reputatie bezorgen? Niet alleen in de rechtszaal mogen we geen vals getuigenis geven, maar ook niet door middel van de pers en in de dagelijkse praktijk van het leven. En antwoord 112 van de catechismus geeft verschillende voorbeelden die zomaar in het leven van elke dag staan. Hoe onze naaste bijvoorbeeld benadeeld kan worden. Dan heeft de Satan blijkbaar meer pijlen op zijn boog dan alleen klinkklare leugens vertellen. God wil dat door middel van dit gebod voorkomen. Moet u goed bedenken, heeft het beste met ons voor. En dan noemt de catechismus. We kunnen iemands woorden verdraaien. Een hele kleine inwending wordt er aangegeven. En het komt totaal anders over. In de pers worden woorden verdraaid. En uitspraken die worden uit het verband gehaald. En verdachtmakingen vinden plaats. Een terloops gemaakte opmerking wordt bijvoorbeeld heel suggestief als een kop boven een artikel in de krant gezet. De mensen die kijken naar die koppen in de krant, die ze even raken. En verder lezen ze soms niet. En dan heb je toch wel ervaren hoeveel kwaad dat aanricht. De klemtoon, die wordt ook soms iets anders gelegd. En het verkeert al in het nadeel van de ander. Of er wordt een schepje bovenop gedaan. Een paar zinnen, kan ook, uit een preek worden uit het verband gehaald. En vervolgens wordt er een vernietigend oordeel over uitgesproken. En de bediening van het woord wordt daarmee krachteloos gemaakt. Wat kan men ook het woord van God naar zich toe buigen? Door zomaar een bepaalde tekst uit de context te plukken. Of van zich afbuigen. Het woord van God ook verdraaien. En dus, ja, woorden verdraaien van iemand, dat is toch wel bekend. Dat zal niemand vreemd zijn. En woord wordt dan ook genoemd de achterklap, de roddel. Lichtvaardige kletspraat achter iemands rug. En dat behoeft nog niet eens onwaarheid te zijn. Maar het gebeurt duidelijk om de ander in een kwaad daglicht te stellen. En je kunt erop rekenen dat je gehoor vindt in gezelschap. Als je zoiets doet. En je zit in de kamer met enkele mensen bij elkaar. En een ander heeft niet goed gehoord. En dan zegt ze, wat zei je net? Ik hoor het niet. Ik wil het graag horen. En hieraan merken we wel dat we van nature geneigd zijn God en de naaste te haten. Want als je iets goeds van de ander zegt, wat uiteraard wel mag, zeker, dan ben je niet de gevierde gesprekspartner. Daar heeft men vaak niet zo'n belangstelling voor. Dus achterklap. Oh, op visite. Tijdens een verjaardag. En ook wordt er genoemd dan hier de laster. Dat is openlijk en opzettelijk kwaad van iemand vertellen. En dat niet waar is. En hij wordt op deze wijze buiten de gemeenschap gesloten. En dat kan zo iemand levenslang beschadigen. Kan zijn baan kosten. Kan zijn gezin verwoesten. Als de laster verspreid wordt. We kunnen een en ander zelfs. Ja, het kan ertoe leiden. Dat er iemand letterlijk afscheid neemt van het leven. Die zo in het nauw gedreven wordt. Of dat iemand er een hartinfarct van krijgt. Is wat. Dat is niet niets. Onwaarheid spreken. En ook wordt nog genoemd het lichtvaardig en zonder wederoor veroordelen. Of laten en helpen veroordelen. Hoe vaak vellen we geen lichtvaardig oordeel. We praten deze of gene maar na. Zonder op de hoogte te zijn van alle feiten. En wanneer men terdege kennis van zaken heeft, dan zal men zich wel een oordeel kunnen en mogen vormen, natuurlijk wel. Dan mag je wel je mening over het een en ander hebben. En het er soms ook niet mee eens zijn. Natuurlijk. Een rechter, bijvoorbeeld, die moet ook een oordeel uitspreken. En een kerkenraad, die kan dat ook wel eens moeten doen over bepaalde zaken. En ook over bepaalde personen. Maar voorzichtigheid is geboden. Het is erg als het zomaar gebeurt zonder dat er wederhoor plaatsvindt. En af en toe wordt dat dan ook nog aan het papier toevertrouwd. Het hele land kan het lezen in de krant. En rehabilitatie of herstel in eer en goede naam is vrijwel onmogelijk. Want de schade wordt een ander of wordt een zaak op deze wijze toegebracht. En het negende gebod, dat bestrijkt nog een breder veld. De leugenachtigheid van ons bestaan moet aan de orde komen. Antwoord 112 van de catechismus zegt, maar dat ik alle soorten leugen en bedrog als eigen werken van de duivel vermijd, tenzij dat ik de zware toorn van God op mij laden wil. Ja, er is relatief weinig onderscheid. De ene mens is nu eenmaal een wat grotere leugenaar dan de andere. En omdat dat zo is, noemen we leugenaars die wat meer op dat pad gaan, die noemen we pas leugenaars. Maar dat kleine leugentje dan? Kleine leugentje? Het lijkt erop alsof de grofste leugenaars een verontschuldiging van de anderen zijn. Laten we maar eerlijk zijn. Allerlei soorten van leugen en bedrag behoren echter tot het eigen werk van wie? Van de duivel. In wezen zijn de ergere en minder erge leugenaars uit één vader. En dat is uit de vader van de leugen, de duivel. En daarom, we hebben straks Jacobus 3 gelezen, spreekt de apostel Jacobus over de tong. En hij vergelijkt die met een toom of bit in de mond van een paard of met het roer van een schip. Nou, een toom of bit in de mond van een paard is maar een heel klein instrumentje. Het roer van een schip. Ja, dat heeft men tegenwoordig al niet meer. Dat heeft men natuurlijk, bedient men dat alweer heel anders. Maar wat zijn die klein? Zo'n roer van een schip. Of zo'n hendeltje. Dat radar bestuurd wordt en waar je iets bij kan sturen. En toch wordt zo'n vurig paard door een toom of bit in de mond, wordt die geleid. En toch wordt een schip door dat roer, of door zo'n klein hendeltje, beheerst. En dat zoals de ruiter of de bestuurder dat wil. Eén ruk aan de toom van het paard en het gaat de andere kant uit. Eén wending aan het roer van het schip en dat schip verandert van richting. Nou zegt Jacobus, zo is het ook met onze tong. Het is een schijnbaar zo weinig betekenend woord wat van onze tong komt en dat ontglipt. Maar het geeft aan het hele leven stuur en richting. En het kan grote invloed hebben, ten goede of ten kwade. Wat kan de tong een schadelijke invloed hebben? Hij zegt, het is net als met een kleine lucifer. Nou, zo'n kleine lucifer. Wat stelt dat nu voor? Maar in de zomer, als het een droge zomer is, kun je er een heel bos mee in brand steken. En kun je er honderden hectare heide mee verbranden. En zo kan u ook dat kleine lid van ons lichaam zoveel schade aanrichten. De tong is ook een vuur, zegt Jacobus. Van nature wordt ze door de hel in brand gestoken. Door de vader der leugenen. En daarom is een wereld van ongerechtigheid. Nou, in zo'n leugenachtige en bedriegelijke wereld leven wij en maken we deel van uit. Plechtig gesloten verdragen worden zomaar verbroken. Beloften geschonden. Testamenten bij de notaris opgemaakt zijn opeens niet meer geldig. Het woord van huwelijkstrouw wordt maar al te gemakkelijk verbroken. Er is een enorme inflatie van het woord. En op allerlei wijzen moeten we gecontroleerd worden. Arbo-artsen zijn nodig. Omdat we niet altijd betrouwbaar zijn. De politie. Of een POA is nodig. Conducteuren. En snelheidscontroles moeten er gehouden worden. En belastinginspecteurs zijn nodig. Kwitanties en bewijsstukken moeten er zijn. Ook al heeft het moderne betalingsverkeer dan in veel gevallen die overbodig gemaakt. Men kan ons immers niet zonder meer vertrouwen in die wereld leven. Daarom hebben we dat. Moet je niet vreemd van opkijken. Moet je niet tegenaan schoppen. Want die zijn nodig. Die heeft God gegeven. Om ons te bewaren dat we het woord niet zullen breken. Daarom moet er veel ook op papier gezet worden. Ook in de kerkelijke gemeente moet soms het een en ander vastgelegd worden. Anders neemt men een loopje met bepaalde dingen af met mensen. En dan gaan mensen een spel spelen. Ook met de ander. En men houdt er geen rekening mee dat het ook een levend mens is. En in antwoord 112 worden we opgeroepen om allerlei soort van leugen en bedrog als eigen werken van de duivel te vermijden. Tenzij ik de zware toorn van God op mij laden wil. Je durft het bijna niet uit te spreken, nietwaar? Als je dan toch wilt liegen en bedriegen, nou, dan ga je gang maar. Maar weet wel wat je doet. Gehazi, die werd melaats. Omdat hij zichzelf met behulp van een leugen wilde verrijken. Ananias en Safira, die spraken een vals getuigenis terwille van eigen eer en vielen dood neer. En zo zijn ze de eeuwigheid ingegaan. De zware toorn van God op zich geladen. Dat is toch vreselijk? Over het algemeen tillen mensen niet eens zo zwaar aan een leugentje. In de kerk ook niet. Men tilt veel zwaarder aan overtredingen van andere geboden. Maar weet wel, God tilt er heel zwaar aan. God wel. En we worden opgeroepen om dat kleed van de leugen af te leggen. Dat is juist een openbaring van onze oude natuur. En met dat kleed, dat oude kleed, kunnen we het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Geen leugenaar komt immers het nieuwe Jeruzalem binnen. Het is voorbereiding voor het avondmaal. Daar ben je vanmorgen ook toe opgeroepen. Het formulier wordt het ook gezegd. En naast een onterecht ook wel, wordt er ook wel een terecht onderscheid gemaakt in de leugen. Ook wel terecht onderscheid. We hebben dan allereerst de schadeleugen. En daarmee wordt er naast de schade toegebracht. We hebben het reeds gezien. En hoe de naam van de naaste dan ook naar beneden gehaald kan worden. En door oneerlijkheid en leugenachtigheid hij heel veel schade kan ondervinden. Het is duidelijk dat het 9e gebod die leugen verbiedt. Maar het ligt wat moeilijker met andere zaken. Bijvoorbeeld als je denkt aan de schertsleugen. Gefingeerde verhalen worden er bijvoorbeeld verteld om anderen te vermaken. Of om voorbeelden te gebruiken om iets duidelijk te maken. Het gebeurt niet om anderen te bedriegen of schade toe te brengen. Nou, iemand behoeft zich daardoor nog niet schuldig te maken aan leugenachtigheid. Als in de schets waarheid en onwaarheid tenminste altijd maar onderscheiden blijft. Gezonde humor, die zal er mogen zijn. Maar het gevaar is wel groot dat ook in de humor anderen benadelen. Of dat onze woorden niet meer tot eer van God zijn. Ook dan zullen we moeten beseffen dat we van elk woord, ijdel woord, rekenschap moeten afleggen. We spreken ook wel van de leugen van hoffelijkheid. Wat zetten we bijvoorbeeld boven een brief? Hoe spreken we de man of de vrouw aan? Een bepaalde vorm wordt in acht genomen. En menen we dat? Nou, het kan zijn dat het niet van harte gebeurt. Toch is dat in acht nemen van bepaalde beleefdheidsvormen wel goed. Kan ons bewaren om ons te laten gaan. Het kan ons helpen om beleefd te blijven in ons spreken en in ons schrijven. Wij leven in een tijd dat je toch heel veel taalverruwing tegenkomt. Tot in de Tweede Kamer toe. De voorzitter moet ingrijpen. Men meent alles maar ronduit te kunnen zeggen. Maar men zondigt dan wel tegen de eis van de liefde. Wat kunnen we anderen verdriet mee doen en beschadigen door onze nietsontziende ruwheid? We zondigen juist tegen het 9e gebod als we de hoffelijkheid niet in acht nemen. En tenslotte spreken we ook nog over de noodleugen of de schijnleugen. Nou, we bedoelen ermee een leugen die we ten dienste van onze naaste gebruiken. Nou, we denken natuurlijk dan in dit geval altijd aan de voorbeelden in de Tweede Wereldoorlog. Dat iemand onderduikers verborgen had en dat de Duitsers kwamen zoeken. En wat hebben de mensen toen gezegd die dat meemaakten? Moesten ze toen zwijgen? Moesten ze toen denken, ik zeg niets? Of moesten ze in zulke benarde situaties van de noodleugen gebruik maken? Nou, verschillend is er in de loop van de eeuwen over gedacht. Toch geloof ik dat we bijbels handelen om dan van de noodleugen gebruik te maken. Ook al haasten we ons om op het grote gevaar te wezen, veel te gauw daar gebruik van te maken. En het kan dan natuurlijk nooit uit eigen belang, maar wel in het belang van die ander. We moeten zelf altijd maar overwegen of we niet liever schade lijden. We kennen die geschiedenis van Abraham en Isaac. Dat ze tegen Abraham, tegen de farao zei in Egypte, dat Sara zijn zuster was. En hij had dat ook al gezegd tegen Abimelech en Gerar, en later doet Isaac dat ook weer, dat hun vrouwen hun zusters zijn. Nou, dat wordt niet goedgekeurd. Ze probeerden zichzelf daarmee te redden. En dat had ertoe kunnen leiden dat hun vrouwen overspel gepleegd hadden. Maar anders ligt het bij de vroedvrouwen in Egypte, die de jongetjes van de Israëlieten niet doden en tegen de farao eigenlijk onwaarheid spraken. Die vrouwen die werden door de Heere gezegend. Er wordt zelfs gezegd dat zij handelden omdat zij de Heere vreesden. En Rachab die sprak ook onwaarheid toen ze de twee verspieders verborgen had en daarna gevraagd werd. En toch handelden zij vanuit het geloof. En de vrouw uit Bahurim die verstopte de twee mannen die aan Davids kant stonden in een schuilkeldertje. En ze wees de verkeerde kant uit. En toen er naar gevraagd werd, toch wandelde zij in Gods wegen. Dat is duidelijk dat dat door God zo gezien werd. Maar de noodleugen is er niet voor eigenliefde, die altijd maar probeert om zichzelf te rechtvaardigen. Dan begeef je uit op uitermate glad ijs. Toestemmen dat liegen soms mag, dat is wel heel gevaarlijk. Het hek is gauw van de dam. En we zullen dus alleen tot het uiterste moeten beperken als het leven van anderen in gevaar is. En we moeten het valse getuigenis anders vermijden. Op allerlei manieren. En dan zien we als derde aandachtspunt ook nog een goed getuigenis bevorderen. Want hoe is het nu mogelijk dat onze tong geen helsvuur, maar hemelsvuur gaat verspreiden? Ja, gemeente, daar hebben we nu de Heilige Geest voor nodig. Op de Pinksterdag, toen stonden daar de apostelen, vervuld met de Heilige Geest. En zij spraken de woorden van God. Hun tongen waren door hemelsvuur aangestoken. Zelfs het teken van vuur werd erbij getoond. Heilige Geest die uitgestort werd. Het ging gepaard met het teken van de wind en met het teken van het vuur. Door hemelsvuur aangestoken. Dat was het werk van de Heilige Geest. We hebben God ervoor nodig, die begint met zijn wet. Ik ben de Heer uw God, die u uit het diensthuis uitgeleid heeft. Uit Egypte. De bevrijder, die zegt het. En hoe zegt dit? Hij zegt, gij zult niet. Een verbod. Maar hij zegt ook, ik wil het ook voorkomen. Gij zult niet. Dat is eigenlijk ook een belofte. Want hij is het die ook verlost uit die slavernij van zonde en het geweld van de duivel. We kunnen door geboorte pas echt kind van een ander worden. Als we door de Heilige Geest opnieuw geboren worden, dan worden we een kind van God. En daar gaan we sterven voor de vader van de leugen. En dan gaan we leven voor de getrouwe getuige, Jezus Christus. Dan vertonen we niet meer het beeld van de duivel, maar het beeld van God. En naar dat beeld wil die ons vernieuwen. En vernieuwt hij. En dat kan nu geschieden. Op grond van de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Die gezegd heeft, ik ben de waarheid. En van wie een vals getuigenis gegeven werd. En door dat valse getuigenis kwam hij aan het kruis terecht. En hij heeft het verdiend, hij heeft de Heilige Geest verdiend, dat die uitgestorven is. Dat wij ook vernieuwd zullen worden. Ook wat onze tong betreft, wat onze mond betreft. En dat we hemels vuur gaan verspreiden. Dat de tongen ook tot zegen zijn. Dat de waarheid uit het binnenste komt. Dat we gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van Jezus Christus. En dan wordt de inhoud van dat gebod, van dat negende gebod, ook ons vermaak. Om die waarheid lief te hebben. Voor de rechtbank. Maar ook bij allerlei andere aangelegenheden. Ook als we een kopje koffie drinken bij de buurvrouw. Als we verjaardag vieren. Als we gesprek hebben via de telefoon met een vriend. Als we mailen of appen met een vriendin. Dat kan betekenen. Ook wel dat de waarheid gezegd moet worden. Dit gebod dat heeft niet de bedoeling om alles met de mantel van de liefde te bedekken. De Heer zelf ontdekt ons eerst aan onze zonden, voordat hij ons bedekt met het bloed van Jezus Christus. En daarom zullen we ook in alle eerlijkheid moeten zeggen waar het op staat. En daar is moed voor nodig. Om soms tegen de heersende moraal in te gaan. Of om het voor iemand op te nemen. Die door iedereen verguisd wordt. Om het daarvoor op te nemen. Want je weet beter. Er moet voor nodig. Ook waarheid aan het ziekbed. Een sterfbed. Dat krijgen we ook lief. Nee, niet als een harde waarheid. Om alles tegelijk te zeggen. Maar geleidelijk om voorbereid te worden. Om die grote reis naar de eeuwigheid ook te maken. Kunnen we geen verstoppertje gaan spelen bij de zieken. Bij de stervende. Wat voelt hij zich dan ook verlaten? Dan moet er ook een sfeer van oprechtheid, eerlijkheid zijn. En gemaakte woorden. Dat we dan onze stem gaan verdraaien. Om wat meer indruk te maken. Ja, daar walgen we van. Als we dat gebod van God lief hebben gekregen. En dan voelen we het gemeente, hoe goed God het met ons voor heeft. Juist in dit gebod, dat het een belofte is. Waar hij voor wil zorgen. En degene die hem zijn gaan geloven, die worden dan ook zijn getuigen. Ze hebben het altijd over hem, ze zijn met hem vervuld. Ze haten een vals en onwaarachtig en leugenachtig getuigenis van hem. Dat is wel het ergste. Dat kun je niet hebben. Dat er van de waarheid, dat daar een vals getuigenis gegeven wordt. Het is dan ook de Heilige Geest die van de kinderen van de eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus ook oprechte getuigen maakt. Dat we zijn naam hoog houden. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Onze tong hebben we gekregen om de Heere te eren. En we moeten immers allemaal voor de rechterstoel van Christus verschijnen. En de apostel die heeft het heel diep beseft. Dat we dan verantwoording moeten afleggen van alles wat we gesproken hebben. Maar het negende gebod vraagt dan van ons om dan de naam van God, maar ook de naam van onze naaste hoog te houden. Dat we de eer en het goede gerucht van onze naaste naar vermogen verdedigen en bevorderen. En misschien kunnen we van de overtreding van dit gebod wel het duidelijkste wereldgelijkvormigheid aflezen. En dat juist dit zoveel beoefend wordt, de overtreding van dit gebod, dat dit nu de verdorvenheid van het natuurlijke hart openbaart. En ook de wereldgelijkvormigheid. En dan komen we naast de grootste van de zondaren te zitten. En dan hebben we genade nodig. Genade van God en de Heer Jezus Christus. We hebben de Heilige Geest nodig. Dat hij ons aan het beeld van Christus gelijkvormig maakt. Ja, liefde. Die is geduldig en vriendelijk. Liefde is niet jaloers. En die vervalt niet in grootspraak, in eigen dunk. En die is niet graf. En die is niet uit op eigen belang. Die raakt niet beledigd. En die rekent het kwaad niet aan. Zij verheugt zich niet in onrecht. Zij vindt vreugde in de waarheid. En dan beleiden we het. Hoe lief heb ik dit gebod. Het is mijn doel de gehele dag en ijverig te betrachten. En dan zijn we ware oprechte getuigen om ook onze naaste te dienen. Zelfs al moet de waarheid tegen hem of haar gezegd worden. Nou, zulke woorden, die moorden niet, maar die wekken leven. Die zijn van betekenis. Dat we zo dat kleine instrumentje, wat God ons gegeven heeft, onze tong en onze mond, dat we die zo gebruiken. Want de Schepper heeft er recht op dat hij daarmee ook geëerd en geprezen wordt. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 141. En daarvan het tweede vers en het derde vers. Mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht. En het derde vers zet, Heere, een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond. Het tweede en derde vers van Psalm 141. Laten wij samen danken en bidden. Wij mogen u hartelijk danken, Heere, dat we ook hier vanavond in de kerk bijeen waren of thuis onze plaats mochten innemen. En zo ook met uw gebod bezig mochten zijn. Heere, u hebt ons de stembanden gegeven. U hebt alles geschapen en ook dat kleine instrumentje. Zodat we kunnen spreken. Onze tong hebt u gegeven. En dan allemaal met de bedoeling om u daarmee groot te maken. En dat het ook tot heil en zegen ook van onze naasten zou zijn. En nu wilt u juist ook met dit gebod ons ervoor behoeden dat we het verkeerd zouden gebruiken. Dat mooie wat u gaf. Dat we dat door de modder zouden gaan halen. En Heere, dat zoveel schade zou gaan aanrichten. O Heere, wat hebben uw Heilige Geest dan nodig? Die Geest die u verdiend hebt, o Heere Jezus Christus. Die door valse beschuldigers beschuldigd bent. En het heeft u de dood gekost. Kruisdood. En dat hebt u gedaan. Dat hebt u nu gedaan. Om ons uw Heilige Geest te schenken. Om ook onze tong aan te steken. Met hemels vuur. Om u te bedoelen. En om het goed gerucht ook van onze naasten te bevorderen. Om geheiligd te zijn ook in woorden. En dat het dienstbaar is ook voor het leven van elke dag. In de gezinnen. Op school. Op een werkkring. Waar onze plaats ook is. Ook in de politiek. En in de journalistiek. En voor de rechtbank. Overal. Overal komen we tegen. En dat u die goede bedoelingen ermee hebt. Dat we betrouwbaar zijn. Eerlijk zijn. O Heere, als we daar allemaal over nadenken, dan zeggen we, wie zijn wij? Wat hebben we? Uw hulp nodig. Uw kracht, uw leiding, dat hemelse vuur, wat hebben we dat nodig? Heere, wij bidden u, of u zo ook met ons allen wil zijn, ook met dit deel van uw wijngaard, ook alle die daar mogen werken, bestuur, de mentor, en de pastorale zorg, catechese, Bijbel onderricht. Heere, geeft u alles wat nodig is. En Heere, mag het tot rijke zegen zijn. Dat ook uw gemeente gevormd wordt. En geleid wordt. In de grazige weide van uw woord. Heere, bewaar en vermeerder zo uw kerk. Ook de kerk waar we dan deel van uitmaken. Waar ook zoveel aan de hand is. Heere, wij vragen u of men de ernst van de zaak ook mag onder ogen zien. Gedenk aan ons volk en alle die over ons gesteld zijn. De overheid, landelijk, provinciaal en plaatselijk. Wat komt er veel op hen af? Wat is er wijsheid nodig om beleid te maken? Ook nu er weer maatregelen afgekondigd zijn en aangescherpt. Och Heere, u hebt ons nog een overheid gegeven. Wat zou er van ons terechtkomen als die er niet zou zijn? Als die weggenomen wordt door u. Als men het niet meer aan kan. Dan zijn we de chaos overgeleverd. Mogen we het nog waarderen. En zo roept u ons op om ook dan voor alle die leiding hebben te geven, te bidden, wilt u ze wijsheid schenken. En ook als de formatiebesprekingen, dat we nog een nieuwe regering mogen krijgen, die heeft al zo lang geduurd. En we hebben er geen recht op. Maar Heer, u wilt ook door middel van de hele coronabesmetting, de pandemie, die heerst in de hele wereld, ons leren. Dat we niet alles kunnen maken. Dat we niet alles van elkaar kunnen krijgen zoals wij dat allemaal uitgedacht hebben en hadden. Maar dat we afhankelijk worden van u. Mogen we, Heere, op die plaats komen dat ons tot bezinning brengt. Heel klein maakt voor u. Heel afhankelijk maakt van u. Van uw voeten zitten. En dat we zeggen, Heere, zegt u het maar. En dat we u ook gehoor geven. Heere, wilt u zijn met alle die heel veel te verwerken hebben, ook bij hun uitoefening van het beroep. En dan denken we aan hen die werkzaam zijn in de medische sector. Er komt veel op hen af. Sterk en ondersteun ze. Gedenk aan de politie en de justitie. Dat komt er ook veel op hen af. En wat moeten zij ook veel verwerken? Wat verkeren ze soms in gevaarvolle omstandigheden? Sterk ze, Heren, om ook dat werk te kunnen doen. Gedenk, Heren, aan alle die in het onderwijs werkzaam zijn. Wat wordt er ook veel van hen gevraagd? Zo telkens er weer veranderingen optreden. En dat ze zich aan moeten passen. En maatregelen. Er wordt er zoveel creativiteit verwacht. Geeft u ze alles wat ze nodig hebben. Wij bidden u. Wilt u ons volk ook nog bewaren voor opstand. En voor ongehoorzaamheid. En voor eigenwilligheid en eigenzinnigheid. Maar dat we van al te samen mogen leren in deze weg wat u wilt dat wij zullen doen. En dat we ook in onze woorden voorzichtigheid betrachten. En geheiligd ook leven. Ook in onze woorden wilt u dat ook geven. Ook in de politiek en in de journalistiek. En dat wij niet anderen benadelen. Hoeveel het ons ook zou kosten misschien, als we voor anderen moeten opnemen. Sterk dan ook alle christenen die beschuldigd worden, vals beschuldigd. En daarom vervolgd en verdrukt worden, of in een dode cel terechtkomen. Heere, geef u ze kracht om ook in die moeilijke situatie te kunnen volharden en getrouw te zijn. Misschien wel tot de dood. Heere, hoor zo ons gebed. Om Christus wel. Amen. Wij zingen het zevende vers van Psalm 19. Het zevende vers van Psalm 19. Weerhoud, o Heere, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht. Een dwaas overdij. Heer, stier mij niet meer, dan leef ik tot uw eer. Van grote zonde vrij. Laat u mijn tong en mond en hart de diepste grond toch wel behagelijk wezen. O Heere, die mij verblijdt, mijn rots en losser zijt, dan heb ik niets te vrezen. Het zevende vers van Psalm 19. Verheft nu uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.